staat aan hoor, Rebecca.
Oké dan. Goedemiddag.
Het lampje is rood.
Ja.
Dat betekent dat we recorden.
We gaan.
Ja. Ik zat
de 12e
even...
alweer. Heb ik vandaag even
geteld. Oh ja? En heb je ook bekeken wanneer de laatste was?
Ja, dat is alweer even terug.
Ja, bijna precies een jaar.
Ja.
Of twee weken na of zo.
Ja.
En
Hoe kan dat?
Ja, dat weet ik niet zo goed. En ik heb hem ook nog weer even geluisterd. Wat er grappig aan is, is dat we in die podcast zeggen dat we de ambitie hebben om er een maandelijkse evenement van te maken. Omdat we de hele tijd zoveel hebben om te bespreken.
Ja.
Vervolgens zitten we in een jaar ertussen. Dus dat was niet helemaal gelukt, dat plan.
Ik dacht daar ook aan, omdat volgens mij hebben we ook al meermalen iets gezegd van... oh ja, hier zouden we eigenlijk nog wel uitgebreider over kunnen praten.
Ja, nou, in die laatste komt bijvoorbeeld Meconium ook voorbij. Dat we zeggen, oh, dat is ook nog een goed onderwerp.
Ja,
nou, goed.
En dus... nu pakken we ook even een onderwerp wat we zo in een half uurtje van A tot Z door kunnen akkeren.
Ja, we zeggen ook bijna bij iedere aflevering... oh, daar kunnen we misschien wel 2 of 3 afleveringen over maken. Nou, dat is met dit misschien ook alweer zo.
Wie weet,
want we gaan het hebben over... zorgvragen buiten de richtlijn.
Ja.
En iedereen kent ons denk ik wel, maar wij zijn twee vroedvrouwen uit het noorden des lands.
Ja, zeker.
Rebecca Visser en ik, Joyce Schouten. En wij, ik dacht eraan, dat is niet de bedoeling, maar misschien dat het wel een beetje zo wordt, dat dit wel misschien een soort van interviewachtig settingje zou kunnen worden. Omdat het onderwerp waar we het over gaan hebben, die zorgvragen buiten de richtlijn, dat iets is waar jij heel veel verstand van hebt en ervaring. Dus
prima.
Ik denk dat jij daar veel over te vertellen hebt. En ik kan eigenlijk niet zo goed de oorsprong van het onderwerp terughalen. Het is niet dat ik nu dacht dat er iets heel actueels of een casus of iemand is geweest. Maar
nee. Ja,
het is wel altijd in mijn werk altijd al en nog steeds een groot onderwerp, toch?
Ja.
Het komt wel veel voor, maar het is wel, denk ik, iets waar het wat belangrijk is voor geboortezorgwerkers...
Ja.
Om een beetje verstand van te hebben.
Ja, nou, het is ook op dit moment... ik geef ook nascholingen via Noorderzicht. En dit is nou echt een onderwerp waarbij wij, als we op vraag scholingen geven, dan wordt er heel vaak gevraagd vanuit VSV's of vanuit, maar ook vanuit verloskundige praktijken uit regio's, om specifiek over dit onderwerp workshops of scholingen te verzorgen. Dus het is een super actueel onderwerp en dat is al jaren zo.
Ja.
Terwijl als je naar de historie kijkt, is het wel... Ineens schoot me net door het hoofd dat ik heb een boekje. Een soort boekje van een verslag van een symposium. En dat is uit eind jaren 90. En dat volgens mij heet het iets als moed en macht. Nou ja, het is een symposium over thema's in de zorg. En daar staat een hoofdstuk in. Dat is geschreven door Kobi van de Koevering. En Kobi van de Koevering is een verloskundige die volgens mij is net... met pensioen gegaan. Die heeft haar hele leven in de regio Gouda gewerkt. Dus heel tof.
Mm-hmm.
En zij is ook degene geweest die volgens mij Nederland van de afgrond gered heeft, omdat ze in het hoger beroep, waar ik zo meteen op terug zal komen, van een tuchtzaak in 2013...
Mm-hmm.
Heel anders heeft geoordeeld dan initieel bij het regionale tuchtcollege destijds het oordeel was.
Mm-hmm.
En zij heeft in dat boekje heeft zij een hoofdstukje geschreven waarbij het eigenlijk heel erg over zorgvragen buiten de richtlijnen gaat. Zo zouden we dat nu noemen.
Ja.
Ze heeft het dan namelijk over een vrouw die met een stuitligging thuis wil bevallen. En zij gaat het dan vooral hebben over, is een verloskundige bekwaam om dat te begeleiden, ja, mm-hmm, of nee? En heeft ze toen... Dus is een soort zorgvragen buiten de richtlijnen thema avant la lettre.
Ja.
Heeft ze geschreven over hoe belangrijk het is om het hier met elkaar over te hebben. Maar ook om te kijken van hoe hou je nou de eerste lijn. En dat in dit geval was dat haar thema. Maar hou je de eerste lijn hier scherp op. Dat daar een aspect bij zit dat je misschien door goede samenwerking, juist ook met de tweede lijn, dat je wel... dat het misschien wel de meest veilige zorg oplevert in sommige situaties.
Ja.
Nou, dat gezegd hebbend, Is het in mijn tijd en in onze tijd is het al heel lang eigenlijk gewoon nog steeds een controversieel onderwerp.
Ja.
Waarbij er sinds 2015 een specifieke, dat is eigenlijk heel gek, een soort van richtlijn, maar dat noemen we dan een leidraad,
ja,
is geschreven. Die gaat over hoe moet je nou zorg verlenen buiten de richtlijn.
Ja.
Dus er is een richtlijn over. Oh, pardon.
Gaat bier glas.
Ja. Ook een vrij bier.
Ja.
Hoe doen we dat met zorgvragen buiten richtlijnen? En ja, ja, dan kan je zeggen, volgens mij is het zo dat we met elkaar veel op een heel andere manier de richtlijnen een plek zijn gaan geven. Onder andere doordat ze er überhaupt gekomen zijn. He, als je kijkt naar
Vroeger waren er ook
25 jaar geleden. Nee, had je niet.
Protocollen en richtlijnen, dus dan kon je er niet ook niet buiten gaan.
Nee, want je had ze niet.
Nee.
En van lieverlee zijn ze meer gekomen. Eigenlijk zie je, en dat is natuurlijk breed van in de gezondheidszorg, het idee dat je dat je kennis, dat een dat is niet een statisch gegeven. Hoewel ik wel, het valt mij altijd wel, als ik echt zeg maar in de literatuur duik en naar het verleden kijk, vind ik het wel eens opvallend hoeveel dingen we voor kennis aannemen, juist in de verloskunde ook, die misschien wel gebaseerd zijn op de inzichten van 18e eeuwse mensen. Ja,
wat lang mensen geleden.
Ja. Maar in principe gaan we ervan uit dat wat we 50 jaar geleden normaal vinden, dat vinden we nu achterhaald in veel gevallen.
Ja.
En om dus met elkaar ook als zorgverleners up-to-date te blijven, is het fenomeen richtlijnen is natuurlijk super handig. Dat je dus inderdaad weet, nou, wat is nu op dit moment de state of the art, bottom line van wat we weten over een bepaald onderwerp.
Ja.
En zodat je de voortschrijdende inzichten een beetje meekrijgt als zorgverlener in het veld. Zonder dat je zelf iedere keer het wiel moet gaan uitvinden door diepgaand literatuuronderzoek te doen, et cetera.
Ja.
Dus dat laten we tegenwoordig door de beroepsorganisaties, door werkgroepen doen. En dan vervolgens wordt dat eens in de zoveel jaar herzien.
Ja.
Vervolgens, wat zeg je? Nee, sorry.
Nou, en gebruikt om adviezen te geven of om mensen op de best mogelijke manier, denken we dan, op dit moment te begeleiden.
Ja, ja, want dat is dus, hè, want als je eenmaal zo'n richtlijn hebt, dan zie je twee dingen die daarbij horen. Het ene noem jij nu. En het andere is dat we ook met elkaar, weet je, als je als zorgverlener, je hebt een grote verantwoordelijkheid in het werk wat je doet.
Mm-hmm.
Dat betekent dat het gaat niet altijd goed. En op het moment dat de dingen niet goed gaan, dat er dan, in Nederland is dat de inspectie.
Ja.
Die toeziet op de veiligheid van de gezondheidszorg.
Ja.
En die dan dus kijkt, hoe is dit, hè? Als er iets niet goed gegaan is, wat is er nou gebeurd? Had dat anders gemoeten?
Ja.
En dan word jij als zorgverlener getoetst op datgene wat je doet, op de richtlijnen. En daarnaast word je getoetst op wat doen de meeste zorgverleners.
Mm-hmm.
En daar,
dan, even terug waar we mee begonnen, namelijk een zorgvraag hebben buiten de richtlijn.
Ja.
Dat betekent dus eigenlijk dat je als vrouw, als zwangere, een medisch advies krijgt waarvan je gebaseerd op een richtlijn of een protocol, waarvan je dan denkt, ik wil dat misschien wel niet of een beetje anders.
Ja, daar komt het wel op neer.
Daar komt het op neer, ja. En kan jij, want ik denk dan ook meteen even heel praktisch, van wat zijn dan even in verloskundeland de meest voorkomende zorgvragen buiten de richtlijn.
Ja.
Ik denk dat bij mij in de afgelopen 15 jaar, dan focus je vooral op de bevalling, maar vrouwen met een fluxus in de anamnese, dus iemand die ooit een fluxus, een nabloeding heeft gehad, dan is het advies om de volgende keer in het ziekenhuis te bevallen, maar dat dan niet willen.
Nee.
En graag thuis, bijvoorbeeld.
Ja.
Ik denk dat meconiumhoudend vruchtwater, daar is die weer, maar dat is dan meestal iets wat tijdens de bevalling optreedt, maar dat ons ook het advies om naar het ziekenhuis te gaan, dat niet altijd, dat heel erg van de omstandigheden afhangt, of dat dan gebeurt en of dat dan nog kan. En de zwangerschap, het kan natuurlijk ook best wel veel kleiner zijn. Hè? Want meestal denk ik dat mensen denken van, nou, dat is een vrouw, zoals jij zei, met een stuit die dan thuis wil bevallen. Of ja. En dat het vaak vrouwen zijn die niet naar een ziekenhuis willen. Nee. Maar het kan ook zijn dat op het moment dat je een indicatie hebt om de suikertest te doen, de OGTT. Mm-hmm. En dat je zegt, nou ja, dat geloof ik wel, die doe ik niet. Dan wijk je natuurlijk ook af van de richtlijn. Ja. Hè? En dan ga je tegen het medische advies in. Nou, dus hij kan groot en klein in die zin, ja. Toch? Wat dat betreft heeft hij misschien wel een groot imago. En dat is ook wel terecht, denk ik, misschien. Ja.
Ik denk wel dat het belangrijk is om hierbij eerst even uit elkaar te trekken dat je zeg maar de optiek hebt van de professional, mm-hmm. en de optiek van de zorgvrager. Dus in ons geval de zwangere.
De zwangere, ja.
En daarbij zie je dat... Sowieso zijn richtlijnen niet geschreven voor zwangeren. Ze zijn geschreven voor ons. En wat dat betreft is ook eigenlijk de term zorgvraag buiten de richtlijn is een hele rare term. Want ja. Zij heeft helemaal niks te schaften met die richtlijn. Zij heeft gewoon een zorgvraag. En op het moment dat jij als zorgverlener gaat proberen om die zorgvraag binnen de kaders van een richtlijn te benaderen, ben je eigenlijk bezig met aanbodsgerichte zorg. Mm-hmm. En daar zit denk ik, hè, als je dan kunt proberen te analyseren van waar zit nou nu een van de dingen waarom dit een thema is geworden en waarom was dat 20 jaar geleden niet zo of 25 jaar geleden. Weet je, ik denk in specifiek in ons vakgebied werkten verloskundigen vaker nog eigenlijk veel meer op hun eigen eiland. Mm-hmm. En dat heeft ook nadelen, weet je, daar zit ook een gevaar aan natuurlijk. Maar dat betekent wel dat dus vrouwen, als een vrouw toen met meer dan een liter bloedverlies bij de vorige bevalling thuis wilde bevallen, dan deden de meeste verloskundigen, die deden daar niet zo moeilijk over. Dat was meer een soort houding van, joh, nou ja, als zij dat wil, prima. Mm-hmm. Weet je, ik kan me wel redden als er wel veel bloedverlies is, want garanties heb je tenslotte nooit. Dus nee. Wij weten als verloskundige wel wat we moeten doen als iemand veel vloeit. En dan doen we het zo.
Ja.
Of er werd een beetje creatief geboekhoud. Weet je, dat verloskundigen op het moment dat een vrouw eigenlijk aan een liter bloedverlies zat, maar dat er verder niet zoveel aan de hand was, dat ze het niet noteerden in hun dossier. Ja,
dus
dat ze op die manier, ja, dat ze 800 neerschreven. Ja. Ja. Hè, zodat ze het hele thema niet hadden. En op die manier mm-hmm. werkten we er een beetje omheen.
Ja.
Maar ik denk ook, vooral ook dat idee van, nou ja, weet je, wat jij wil, dat veranderd is. Hè? Dat we nu dus veel meer vanuit een... Vanuit ook dus, de intentie daarbij is heel goed. Dat we dus een soort professionele normen hebben, waar mm-hmm. dus die richtlijnen bij horen, waarvan we zeggen, op het moment dat ik jouw zorg verleen en ik doe dat niet volgens de richtlijnen, dan doe ik het misschien, dan voelt het niet goed.
Nee.
En dan wordt ineens ook kleine dingetjes, zoals geen suikertest willen, wordt dan ineens toch best wel een issue. En dat zie je, dat in de afgelopen 10 jaar heeft dat een enorme vlucht genomen. Hè, dat heb ik zelf ook in mijn eigen carrière. Weet je, sowieso is, en wat dat betreft is de suikertest een goed voorbeeld. Ik ben in 2004 afgestudeerd. In 2005 deden wij die hele suikertest niet. Dan deden we wel eens een nuchtere glucose. Of we deden een niet nuchtere glucose. Mm-hmm. En heel af en toe deden we een keertje een dagcurve. Dat deden we dan gewoon via de huisarts. En die kregen zo'n prikapparaatje. En dan deed de vrouw dat zelf. Dik prima, dat was het.
Ja.
En toen kwam ineens die OGTT. Die kwam als gouden standaard.
Ja.
Terwijl dat een tamelijk belastende test is. En dat was ook de reden waarom die... daarvoor waarom iedereen er heel zuinig mee was. Omdat het gewoon niet een leuke test is om te doen voor vrouwen. Maar er werd ook ineens de aantal vrouwen die in aanmerking kwamen, dat werd ineens 10 keer zoveel.
Ja.
En,
nou ja, de voorstanders daarvan zullen zeggen, nou, dat is toch hartstikke goed. We gaan beter screenen. Toch?
Zeker.
Dus in die zin.
Zeker, maar dat is, hè, maar uiteindelijk is dat ook, dat maakt dit onderwerp ook zo beladen. Mm-hmm. Op het moment dat je er op inhoud over gaat praten, kom je er sowieso niet uit.
Nee.
Hè, want dan zie je dan kan je zoveel dingen zeggen die ook voor een deel waar zijn en die ook belangrijk zijn om erbij te pakken. Je moet, weet je, als een vrouw tegen mij zegt, ja, die suikertest, dat zie ik helemaal niet zitten, want word ik kotsmisselijk van. En dus doe ik hem niet. Dan kan je je afvragen of dat een goede reden is, of ze kan overzien, zeg maar even een beetje paternalistisch gesteld, of ze dan waar ze nee op zegt. Mm-hmm. En dus zullen mensen die echt zeggen, ja, maar het is belangrijk dat je die test doet, die zullen dan op een hele andere manier reageren dan als jij als verloskundige denkt, ja, ik heb die toename aan OGTT's zien komen Ik zie de uitkomsten er niks beter van worden. Ik zie wel vrouwen er ongelukkiger van worden, want ze worden vaak, wordt er toch meer, ook als gevolg van een afwijkende test, hebben ze veel meer kans op allerlei andere controles die niet per se leiden tot een onbezorgdere zwangerschap. Nee. En dan wil je wel zeker weten dat de uitkomsten beter worden. Maar ook dat weet ik niet helemaal zeker. Nee. Als je dat als zorgverlener ziet, dan voel je, ja, misschien kan je er dan wel gelijk geven, snap je? En daar, en daar zit een controverse, maar er zit ook iets waardoor je ineens als individu in verlegenheid bent.
Mm-hmm.
En daar is dus, als het dan over de leidraadzorgvragen buiten de richtlijnen gaat, is eigenlijk dan het doel om je daarbij te helpen. Om dus inderdaad het los te halen van wat vind ik van de inhoud van wat iemand niet wil. En hoe ga ik daar nou zo mee om dat ik één, helder heb waar het om gaat.
Mm-hmm.
En twee, dat ik het op zo'n manier inregel dat we niet voor rare verrassingen komen te staan. Zowel als het gaat over je aansprakelijkheid als het gaat over de veiligheid van je cliënt. Want dat is natuurlijk wel belangrijk.
Ja. En jij zat in die werkgroep, hè?
Ja.
Die de leidraad heeft geschreven.
Ja, zeker.
Waarom moest die er komen? Wat is de oorsprong van de leidraad?
De oorsprong van de leidraad ligt in de tuchtzaak die er geweest is in 2013.
Mm-hmm.
En die tuchtzaak die is door de inspectie aangespannen tegen 3 verloskundigen, waar ik er 1 van was.
Mm-hmm.
Vanwege de betrokkenheid bij een vrij extreme zorgvraag buiten de richtlijn. En daarbij was er met name 1 andere verloskundige die bij alle 4, het ging over 4 casus van vrouwen die met een zorgvraag buiten de richtlijnen thuis bevallen waren.
Mm-hmm.
En 1 verloskundige had een centrale rol bij alle 4 die zwangerschappen. En ik ben bij 1 van die 4 bevallingen ook betrokken geraakt, omdat dat een heel langdurige bevalling werd. En die andere verloskundige eigenlijk, nou, die was er 24 uur bij geweest, die was moe, en die heeft mij toen gevraagd of ik wilde komen.
Ja.
Daarbij is het niet de casus waar ik bij betrokken was. Daar is het allemaal uiteindelijk goed gegaan. Maar bij een andere casus was bij een stuitbevalling thuis, waarbij het kindje na de bevalling is overleden.
Mm-hmm.
En daar tilde uiteraard, dat is ook logisch, iedereen heel zwaar aan. En daarbij met name ook door de inspectie gezegd, hier moet wat mee, want dit gaat zo niet goed zoals het nu gaat.
Ja.
En daarbij ging het ook over hoe de samenwerking tussen de verloskundige en de gynaecoloog was geweest. Ja. Hoe het hele traject naar die bevalling toe was gegaan. En toen is er dus in eerste instantie een tuchtzaak geweest bij het regionale college in Amsterdam. En die waren eigenlijk vrij snel met hun oordeel. Dat alle verloskundigen, waaronder ik dus ook, dit niet zo hadden mogen doen. Maar ook dat ze de uitspraak was, in de toekomst moet dit ook niet ooit meer zo gaan. Dus wij zijn vrij hard gestraft.
Mm-hmm.
Ik ben zelf berispt, een andere collega ook. En die collega die de primaire verloskundige was, is zelfs doorgehaald uit het PIG-register.
Ja.
Zij is in hoger beroep gegaan, ik niet. Ik zag dat allemaal helemaal niet meer zitten. Ik geloof er niet in. Dat is achteraf, vind ik dat spijtig. Want als ik in hoger beroep was gegaan, denk ik dat dat voor mijzelf ook gescheeld had.
Ja.
Maar achteraf is iedereen wijs.
Ja.
Maar die andere verloskundige is gelukkig in hoger beroep gegaan. En toen kwam dus het centrale tuchtcollege. En die hebben gezegd, je kan niet anders dan een verloskundige, ook al is ze niet bekwaam, heeft altijd nog meer in huis als het gaat over de veiligheid dan de buurvrouw.
Ja, of niemand.
Of niemand. Ja. En dus kan je niet, je mag het niet strafbaar maken dat verloskundigen in spoed een stuit aanpakken of vrouwen met een zware medische indicatie thuis begeleiden, zoals een tweeling of keisnede.
Of zorg verlenen. Hè?
Zorg verlenen, niet, precies. Maar er is wel een duidelijke lacune in hoe het geregeld is op dit moment. En toen was dus de opdracht van het Centrale College aan de beroepsorganisaties, los dit op.
Mm-hmm.
En daar is eigenlijk dus die werkgroep uit voortgevloeid die de leidraad zorgvragen buiten richtlijnen heeft geschreven.
Ja.
En er is toen ook een initiatief gestart in Amsterdam, wat dan de POM heet, de Polie op Maat. Waarbij dus specifiek er een polie is in een ziekenhuis, zodat mensen met een zorgvraag buiten de richtlijnen, die complex is, zodat het multidisciplinair, zoals dat dan heet, kan worden bekeken van wat is nou in dit geval wijsheid.
Ja.
En die Polie op Maat heeft in de eerste jaren ook een soort landelijke functie gehad, dat ook andere ziekenhuizen die met dit thema worstelden, daar ook advies konden krijgen. Dus dat iemand die in de regio Den Haag voorbij de 42 weken zwanger was en niet ingeleid wilde worden, dat er dan met de betrokken gynaecoloog en verloskundige meegedacht kon worden van hoe kun je dit nou oplossen op een veilige manier.
Ja,
ja, zo is dat ontstaan.
En waarom is het belangrijk dat de POM er is, of in ieder geval deze leidraad, dat we het hier nu over hebben?
Ja, ik moet zeggen dat ik persoonlijk zelf niet me afvraag of die POM zo belangrijk is.
Nee,
maar
niet
die leidraad
per se, die POM,
wel.
Maar wel gewoon, dat is natuurlijk een voortvloeisel uit
nou, en de leidraad ook.
En de casuïstiek en, nou, het is, en de vraag. Want eigenlijk is jouw antwoord op waarom is die leidraad gekomen. Dat is eigenlijk, dat is dan die tuchtzaak. Ja. Maar dat die was er omdat daar vanuit zwangeren is er zijn dus zorgvragen buiten de richtlijn.
Ja.
En die bestaan gewoon, die komen voor.
Ja.
Dus dan kan je daar beter maar een beetje met z'n allen weten hoe je daar op het best mee om kan gaan. Dat je maar net doet, hè, op het bedoel, kleine zijweg, maar ik ben ook wel eens met een cliënt van mij op consult geweest bij de gynaecoloog. En zij had een seksuele anamnese en wilde bij de volgende thuis bevallen.
Ja.
En ik was 10 minuten eerder dan de cliënt. En de gynaecoloog liet me al naar binnen. En die zei, nou, leuk je weer te zien. En toen zei hij, maar Joyce, je moet dit toch eigenlijk helemaal niet willen faciliteren?
Nee.
Ja. Snap je? En dat was meteen, ik vind dat namelijk een heel mooi concreet voorbeeld van van twee visies, of in ieder geval standpunten die we daar in die kamer hadden. Want er zijn natuurlijk echt wel veel mensen, denk ik, die zeggen, ja, zolang jij wel naar iemand toe gaat, haar belooft naar haar toe te gaan op het moment dat ze thuis gaat bevallen met seksuele anamnese, dan faciliteer je het ook en blijft het ook bestaan.
Ja. Ja,
op het moment dat je niet gaat, dan heeft ze geen keus, moet ze wel naar het ziekenhuis.
Ja.
Maar dat geloof ik dus niet helemaal. Maar jij volgens mij ook niet.
Nee, ik weet dat. Nou ja, zo ben ik er zelf dus ingerold.
Ja, precies. Ja. Ja,
die de cliënte waar ik bij betrokken was, dus inmiddels 13 jaar geleden, die was zeker niet naar het ziekenhuis gegaan. En ik denk dat het overgrote deel van de vrouwen, op het moment dat je niet met ons meebeweegt, trekken we onze handen van je af, die zullen dan meebewegen. Maar een kleine groep daarvan, een procentje of 10, denk ik, niet. En die gaan dan alleen thuis bevallen.
Ja.
Ik vind dat het allergrootste zwaktebod wat je maar kan geven. Dus voor mij is dat, ik vind dat iedereen recht heeft op een zorgverlener. Ook als ze dingen niet wil, die ik wel wil.
Ja.
En sterker nog, ik vind dat ook eigenlijk is het heel typisch dat we dus met elkaar zo in een soort keurslijf zijn gegaan van gestandaardiseerde handelingen, dat heeft alles met de richtlijnen te maken, zonder dat we, en dat vind ik, nou ja, dat heb ik, daar zat ik laatst ook weer aan te denken, ook omdat ik omdat dit thema mij zo interesseert. Juist als je evidence-based wil werken, evidence-based werken heeft 3 poten. Het is de evidence, nou, daar kan je de richtlijn voor gebruiken. Dan is het jou, hoe je zelf in het leven staat, de ervaring die je hebt als zorgverlener. En het is ontzettend belangrijk wat de zorgvraag van iemand zelf is. En kwalitatief goede zorg krijg je pas als je die 3 even zwaar gewicht geeft in je zorg. En
dus
moment,
die kan je niet negeren. Daarvan kan je niet zeggen, oh ja, nee. Maar we kijken echt vooral even naar de richtlijn.
Ja, en ik denk zelf dat op het moment dat je puur vanuit de richtlijnen een soort spoorboekjeszorg levert, dan levert dat op zijn minst, op zijn mooist bedoel ik, hele middelmatige zorg op. Maar nooit zorg waarvan je echt denkt, wow, dit was echt goed. Wat ik nu heb gedaan, was goed. En dat is wel waar ik naar streef. Weet je, ik heb daar een eed voor gezworen. Wel doen en niet schaden.
Ja.
En wel doen is, als je twijfelt, dan doe je niks. En daar zie ik nu, ik denk dat we daarin een beetje uit balans gegaan zijn.
Nou ik ken ook een hoop mensen die bij twijfel juist iets gaan doen. Dus jij zegt, bij twijfel doe je niks. Maar dat is natuurlijk niet helemaal.
Nee, maar daar moeten we dan, weet je, en natuurlijk kan het zijn dat, zeker maatschappelijk gezien, dat bepaalde waarden veranderen. Dat kan.
Ja.
Dus op het moment dat we met elkaar zeggen, ja, better safe than sorry. Dus als je twijfelt, dan doe je altijd. Een voorbeeld is nu, een paar jaar geleden is er een studie gedaan in Nederland waarbij er gekeken is, wat is nou beter? Inleiden van de bevalling bij 41 weken of afwachten?
Ja.
Uit die studie kwam, niet aanwijsbaar, betere uitkomsten bij inleiden,
ja.
Maar ook niet slechter.
Dus we weten het niet.
Dus dat kan je zeggen. Of je kan zeggen, het maakt niet uit.
Ja.
Er is een groep mensen die zegt, als het niet uitmaakt, laten we het dan maar doen.
Ja.
Dan kunnen we het plannen. En er is een groep mensen, en dat is meestal waar verloskundigen ook zitten, in dat kamp. Als het niet uitmaakt, moet je het niet doen.
Mm-hmm.
Je moet het alleen een ingreep, een interventie moet je alleen doen als je zeker weet dat de uitkomsten er beter van worden.
Ja.
En daar zit dus voor mij. Daarom is deze leidraad ontzettend belangrijk. Omdat je ziet dat als je naar iemands zorgvraag kijkt, dat er toch best veel mensen zijn nog steeds die bepaalde dingen toch wel heel belangrijk vinden. Zoals de ruimte hebben om zelfstandig een bevalling op gang te laten komen, bijvoorbeeld, ongeacht of er een indicatie is om in te leiden.
Mm-hmm.
Of zelf keuze hebben in de plek waar je je kind wil krijgen. Ik vind wat dat betreft ook, we hebben toch wel, de thuisbevalling is in de afgelopen decennia zo onder vuur geweest, omdat we toch geneigd zijn om te denken dat dat meer risico's heeft voor de baby. Daarbij is dus het hele aspect dat het al decennia zeker is dat het voor vrouwen veel veiliger is om thuis te bevallen dan in een ziekenhuis. Dat vergeten we. In onze culturen vinden we vrouwen ook die op het moment dat je alles wil opofferen voor je baby, dan vinden we dat positief. En op het moment dat je zegt, ja, maar ik vind zelf ook belangrijk hoe ik uit die bevalling kom, dan vinden we dat toch meteen een beetje egoïstisch.
Ja.
Dit zijn allemaal best grote thema's. Ja. Waarbij dus als je dan dus gaat kijken van waarom is het dus belangrijk. Weet je, het belangrijkste vind ik dat we het erover hebben met elkaar. En dat afkeggen, zoals jij voorbeeld geeft van die collega of gynaecoloog die tegen jou zegt, maar Joyce, dit moet je toch helemaal niet willen.
Ja.
Dan stap je over een onderwerp heen van waarom jij het. Want weet je, ik geloof nooit dat jij meteen denkt, oh, iemand met een keisnee in de volgorde is thuis. Leuk, gaan we doen. Snap je? Dat is helemaal niet waarom jij het wil.
Dat is ook nog wel wat ik aan jou wil vragen. Want je bent toch in de afgelopen jaren ben jij veel benaderd voor zorgvragen buiten de richtlijn. En je hebt veel vrouwen begeleid met zo'n zorgvraag.
Ja.
Er zijn eigenlijk twee vragen. Eén is, waarom wil een vrouw dat? Daar is natuurlijk niet een heel duidelijk of eenduidig antwoord op.
Nee.
Maar mijn andere vraag is eigenlijk, en laten we daar dan even mee beginnen. Dan eindigen we met de zwangere. Maar hoe is dat dan, als verloskundige? Ik bedoel, ik weet het wel een beetje. Maar hoe is het om iemand te begeleiden die een zorgvraag heeft buiten de richtlijn, waar je wel in gelooft dat ze zorg verdient en die je ook wil faciliteren, maar alsnog en het dan dus doen. Want dat staat ook volgens mij in de leidraad, maar correct me if I'm wrong, dat als je jezelf niet bekwaam of competent of veilig genoeg voelt om die zorgvraag te faciliteren of zorg te bieden aan die mevrouw, dat je iemand moet vinden die het wel wil doen. Hè? Dus je kan niet zeggen, ga het niet doen en succes ermee, zoek maar iemand anders. Dus je moet alsnog zorg verlenen en dat kan zijn dat je een andere zorgverlener voor haar vindt.
Ja.
Maar dat kan dus wel zijn dat jij dat dan uiteindelijk was of bent.
Zeker.
Hoe is dat dan? Hoe gaat zo'n. En dan vooral voor jou als vroedvrouw, hè? Dus dan even los van de mevrouw.
Ja, ja. Nou ja, daar zitten meerdere kanten aan. Sowieso, maar dat is even, zeg maar, dat gaat niet zozeer over mijzelf als wel over. Op het moment dat jij als zorgverlener het niet ziet zitten, de zorgvraag van iemand, dan hou je je zorgplicht totdat je iemand anders gevonden hebt.
Mm-hmm.
Maar het is wel, en ik kan me in sommige gevallen wel voorstellen dat het, zoiets als bijvoorbeeld keisnee in voorgeschiedenis, of een stuit, of een tweeling, of echte ingewikkelde dingen, die zou je eigenlijk ook in een regio, zou je die ook op één verloskundige praktijk los moeten laten.
Ja.
Omdat dat dan.
Zodat er één plek is die daar in gespecialiseerd is.
Zeg maar. Maar bovendien is het ook gewoon op het moment dat jij als zorgverlener echt slapeloze nachten hebt van angst van wat je misschien wel aan narigheid moet gaan zien, dan kun je afvragen of je wel zo'n goede persoon bent.
Ja.
Laten we wel wezen, het is niet. De emotie die je zelf meebrengt naar binnen toe, heeft invloed. Ja. Hè, dus dat is... dat.
Maar goed, als jij dan degene, niet per se jij, maar ja, als je zegt van dat er in een regio misschien 1 of 2 verloskundigen zijn die daar ja, meer met dat bijltje gaan hakken, dat dat ook wel goed, ja, goed is voor de zorg. Ja, je zal het dan maar zijn.
Je zal of het zo, dan maar zijn.
Want dat is voor de rest ook wel best wel makkelijk in die zin.
Nou, en dat
niet
moet
dat
dus niet,
ik vind dat iedereen
je?
Dat moet doen, nee, maar je wel... want waar ik natuurlijk naartoe wil, is dat het ook echt best wel een ingewikkelde positie is. En ja, echt helemaal niet per se superleuk.
Nee, nou ja, ja, ja en nee. Weet je, wat ik leuk vind, een van de dingen, en daar heb ik ook gewoon wel de zelf in leren, me toe moeten leren, hoe doe je dat nou? Voor mij is een van de dingen die ontzettend belangrijk is, dat het gesprek wat ik met die zwangere heb, dat ik echt de ruimte heb om te verkennen, waar gaat het nou echt om? Mm-hmm. En daarbij ook helder dat er moet wel enig vertrouwen zijn, ook dat we met elkaar kunnen sparren. Hè? Want uiteindelijk is het voor mij, en dat is het altijd geweest, ik ben niet degene die de beslissingen neemt. Nee. Hè? Voor mij is het gewoon zo simpel, ook als het gaat over de wet. Zij moet toestemming geven voor wat ik wil. Dus ik heb altijd al van begin af aan dat ik aan het werk ben, heel veel nagedacht over wat gek eigenlijk dat als ik tegen iemand zeg, ga maar even liggen, dat ze dat dan ook doet. Ja. Snap je? Terwijl ik eigenlijk denk, maar wacht even, lever je niet zo uit aan mij? Hè? Kijk even wat voor vlees je met mij in de kuip hebt. Want
jij bent aan het baren.
Ik ben wel een professional, ja precies. Ja. Het is jouw leven, het is ook jouw, in een bepaald opzicht jouw probleem waar je in zit. En dan vind ik het juist een verdieping van mijn vak, omdat het me interesseert. Het interesseert me oprecht. Als iemand dus iets wat zeker in de beginjaren, waarvan ik echt dacht, dat zou ik nou zelf, vind ik heel moeilijk om me in te verplaatsen, dat je dan thuis wil bevallen. Mm-hmm. Dat iemand dat dan wel wil, dan wil ik gewoon weten, wat zit er in jouw hoofd? Die woont er dan in jouw hoofd? Dat is fascinerend. Maar ook, daar kwam ik wel snel achter, in die eerste jaren zeker, de verreweg de meeste vrouwen die ik begeleid heb die thuis gingen bevallen, dat was voordat de leidraad er was, mm-hmm, of nog toen die nog niet goed geïmplementeerd was, hadden op het moment dat ze de mogelijkheid hadden gekregen om met mij in het ziekenhuis te bevallen, hadden ze dat gedaan. Het ging niet zozeer om de thuisbevalling, het ging vooral ook om bijvoorbeeld dat je maar één iemand hebt die jou begeleidt en geen wisseling van de wacht. Of dat je weet, ik heb van tevoren me voorbereid, zij weet mijn issues, zij weet wat voor mij echt belangrijk is. En dat heb ik nodig om me veilig te kunnen voelen. Dus het gaat heel vaak over mensen die met vertrouwen worstelen.
Ja.
En dat snap ik zelf heel goed. Hè? Dus voor mij is dat als mens heel invoelbaar. Ik vind het ook niet prettig om me zomaar uit te kleden voor Jan, Piet en Klaas. Nee.
Maar dit is natuurlijk sowieso, hè, hoeveel je... Kijk, het is fantastisch dat de leidraad er is. En ik denk dat die heel functioneel is. Maar in die end gaat het sowieso toch over vertrouwen.
Ja, zeker.
Want jij moet ook... Hè, de zwangere komt met... Het moet super oncomfortabel zijn om tegen advies van een dokter of een andere verloskundige in je eigen pad te kiezen. Ik bedoel, ook wel de vrouwen die ik ken die dat doen, die doen dat niet voor niets. Hè? Nee. Dus die gaan daar, die kiezen daar bewust voor. Maar dat is natuurlijk niet de weg van de minste weerstand.
Nee.
En dus dat er vertrouwen in jou moet zijn, is duidelijk. Maar andersom moet jij dat ook wel in de zwangere hebben, kan ik me voorstellen. Dus daar is die band en die kilometers maken met elkaar, of die gesprekken waar je dan op doelt. Dat lijkt mij een prioriteit.
Zeker. En dus geef ik ook eigenlijk zelden of nooit een advies. Hè? Nee. Ik geef ze zo neutraal mogelijk de informatie die er is.
Ja.
En ik denk vervolgens met hen mee, hoe kun je nou wat jij liever niet wil, hoe kun je dat nou zo goed mogelijk inpassen in deze context?
Ja.
En daar zit wel dus het wat ik echt heel zwaar heb gevonden in het verleden en nog wel eens vind, is de bejegening van collega's en het onbegrip wat ik in het veld tegenkom. Weet je? Ik heb een paar maanden geleden een workshop gegeven in een VSV ergens in Nederland. En daar was een gynaecoloog waar ik op zich ook best een goed gesprek mee had. Maar die zei, ik vind dat als vrouwen thuis gaan bevallen, terwijl ze een reden hebben om in het ziekenhuis te bevallen, of als ik een interventie niet mag doen waarbij ik denk dat haar kind, haar ongeboren kind, daar schade van oploopt, dat ze dan zelf moet opdraaien voor de medische kosten van haar baby met schade. Ik vind dat een hele ingewikkelde opmerking. En aan de ene kant wil ik dan heel graag juist dan de dialoog hebben. En tegelijkertijd denk ik, in wat voor wereld wil je dan leven op het moment dat je zo naar je zorg gaat kijken? En dat is een discussie die natuurlijk ook maatschappelijk op allerlei plekken, weet je? Als mensen heel veel roken en ze krijgen kanker, hebben ze dan nog recht op een behandeling? Als mensen heel erg veel overgewicht hebben en ze krijgen een hoge bloeddruk, of bij corona,
daar hebben we wel een staaltje van gezien natuurlijk.
Ja, maar ook hoe controversieel die discussie is, maar ook om dus wel met elkaar om het niet uit de hand te laten lopen, omdat je dan ook ziet dat het raakt je dan ook als mens. Ja. Maar dat is iets waarbij ik juist denk, ik als professional moet wel mijn eigen persoonlijke shit uit dit verhaal houden. Ja. En daar zit dus wel... En wij hebben wel echt hele nare dingen meegemaakt als het gaat over dat er wel een reden was om alsnog een ziekenhuis op te zoeken. Mm-hmm. En dan dat je echt... Hoe zullen we het omschrijven zonder in schuttingtaal te vervallen? Maar echt wel weinig op weinig begrip hoeft te rekenen.
Ja, als je daar dan binnenkomt.
Ja,
dat is ook een beetje. En kijk, dit is dan op het moment dat je dan in een ziekenhuis aankomt. Maar
ja,
als jij het hebt over bejegening vanuit het veld. Ja, dat is toch het stuk wat er gewoon echt niet leuk aan is.
Nee.
Want het is dan altijd eendimensionaal, zeg maar. Er is een casus en dat ging zo en zo. En die mevrouw die was al gek, want die wilde al thuis. Ja. En toen was er ook nog eens een zo gekke vroedvrouw die dat ook nog eens ging begeleiden.
Nou ja, of ze denken dat het bij mij vandaan komt. Ja. Dat dus, en dat was eigenlijk ook al wat jij een beetje noemde. Van het moment dat je maar het niet honoreert, dan waait het vanzelf over. Dus op het moment dat het... Dus dan ligt het aan jouw mindset als verloskundige. Ja. En als je dan maar geen millimeter ruimte laat, dan gaan mensen wel verstandig worden.
Ja.
En daar zit dus één, ik denk dus dat niet zo is. Dat weet ik zelfs zeker. Ja. En twee, ben ik van me apropos wat de tweede was, maakt niet uit.
Nee, maakt ook niet uit. Nee. En ik wil dan dus graag toch afsluiten met de zwangere zelf. Wat is jouw... En ik snap heel goed dat je dat niet... Je kan ze niet... Want ieder verhaal staat, denk ik, echt op zichzelf.
Ja.
Maar kan je een klein beetje... uit jouw ervaring putten... wat de redenen zijn voor vrouwen... om een zorgvraag buiten een richtlijn te hebben?
Ja, zeker. Nou, ik denk sowieso... met stip op één... op het moment dat je vraaggerichte zorg levert... heb je bijna geen zwangerschapsbegeleiding meer... waarbij je niet iets buiten een richtlijn hebt. Als je dus gewoon kijkt naar... dan hangt het er ook een beetje vanaf... of je dan de landelijke richtlijnen benoemt... of de regionale gebruiken. Mm-hmm. Maar zoiets als bijvoorbeeld een termijn-echo... om de uitgerekende datum te bepalen. Als iemand tegen mij zegt... ik weet de conceptiedatum 100% zeker, want... Ja. We hebben het één keer gedaan.
Zes jaar en precies. Een cyclus van 28 dagen.
Nou ja, en maar ook dat ze gewoon zeker weten wanneer ze gemeenschap heeft gehad met haar man. En dat ze zegt, ik wil die datum aanhouden. Terwijl als de termijn echo iets anders zegt, hem 3 dagen corrigeert, zeg maar. Dan heb je al een zorgvraag buiten de richtlijn, snap je? Terwijl ik dan
zijn we nog maar net begonnen.
Ja, zijn we nog maar net begonnen. dus is alles wel iets. Ja. Dus op het moment dat je... Kijk naar wat is iemands, maar ook als je gewoon vraagt wat is belangrijk voor jou. Weet je, soms heb je vrouwen die hebben 2 keer ongestoorde zwangerschap gehad, nooit problemen, 2 keer ongecompliceerd bevallen, gezonde kinderen gekregen, goede gewichten. Bij hun 3e zwangerschap zeggen ze, weet je, die zwangerschapscontroles van jou, hartstikke gezellig, maar van mij hoeft het niet per se. En die zeggen dan, weet je, die hebben een intake, die laten een 20 weken echo doen en die willen wij dan maar 24 weken weer een keer zien. Ik vind dat prima. Weet je?
Ja, maar dan ga je... Ja, precies. Dus dat is echt zorg op maat. Hè?
Ja, dat noem je zorg op maat dan, snap je? Ja. Dus dat is... die vrouw heb je. En daar is niks mee aan de hand. Die zijn gewoon met hun poten in de klei. En die denken na over waar heb ik behoefte aan.
Ja.
En dan kan ik ze best wel... uiteindelijk is namelijk als je bottom line kijkt... Nou, als je bepaalde dingen, zoiets als de echoscopie, het bloedonderzoek, in gang hebt gezet... en ik weet een bloeddruk aan het begin van de zwangerschap... dan is het medisch gezien echt niet hard te maken... dat ik onder de 24 weken nog een keer iemands bloeddruk moet meten. Begrijp je? Dus En dan kan je wel zeggen, ja, maar Rebecca, ho, 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 daar hebben we richtlijnen voor. Daar kan je wel van alles van vinden. Maar daar kan die vrouw zelf de richtlijn ook op naslaan. En dan kunnen we het met z'n tweeën zeggen, zeg maar wat jij wil.
Ja.
Nou, die groep, daar is niet zoveel mee aan de hand.
Nee,
en toch zie je wel, dat loopt wel vaak spaak, hoor. Juist de gezonde vrouwen.
Ja, want ik wou net zeggen, dit zijn niet hele extreme voorbeelden.
Nee. En ik denk dat heel veel van onze collega's zich hier ook, zeker de wat oudere rotten, die kunnen zich hier helemaal in verplaatsen.
Ja.
Nou, en dan heb je de groep die veel ingewikkelder is. En dat zijn de vrouwen die gewoon een rot ervaring hebben gehad. Hmm. Oftewel omdat ze een bevalling heel anders afliep dan ze verwacht hadden. Bijvoorbeeld met een keizersnede kan dat zo zijn. En dan zie je dat daar de grootste groep heeft natuurlijk het kunnen meekrijgen en heeft het kunnen bijbenen en is het ook eens met hoe dat gegaan is. En die zijn niet zo at risk voordat ze er slecht uitkomen. Je hebt ook de groep, en dat is best een grote groep in Nederland, hè, die een slechte ervaring, daar hebben we het wel eens over gehad.
Ja.
En die groep, die is daarna, volgens mij in de hele gezondheidszorg, maar zeker als ze weer zwanger is, heel erg wantrouwig van wat gaat me nu gebeuren? Als je eenmaal een slechte ervaring hebt, zeker als je achteraf twijfelt aan de juistheid van wat er gebeurd is, of dat er toch net dat er druk op je is uitgeoefend om mee te bewegen en het liep toch niet zoals je wilde.
Ja.
Die groep, die is geneigd om veel meer te hameren op en nou ga ik het doen op mijn regie. Wat ze gelijk hebben ergens. Maar daarbij zie je wel dat het soms een uitdaging is, weet je. Ja. Want je hebt ook, weet je hebt ook de socials tegenwoordig, weet je. Iemand kan op Instagram zien dat er een, dat is nog niet zo lang geleden, we werden van de week gebeld door een collega hier uit de regio die met haar handen in het haar zat, want die hebben een cliënt onderzocht, die is zwanger van een tweeling, die wil graag thuis bevallen, want onder andere speelt mee dat ze op Instagram heeft gezien dat in Nederland gebeurt met succes.
Ja.
En dat is gewoon, weet je, dat is niet je beste, betrouwbaarste informatiebron.
Nee.
En ook niet om na te denken over, dat lijkt me heel mooi, zonder medische ingrepen. Natuurlijk is dat mooi.
Ja.
Op het moment dat je dan inderdaad weet dat juist bijvoorbeeld bij een tweeling hebben we de zwangerschap zo medisch gemaakt dat je bijna dus, je moet als vrouw al zelf heel erg assertief zijn en zeggen, ik wil het liefste wachten tot de baby spontaan komen. Want de meeste vrouwen krijgen het advies om bij 38 weken te worden ingeleid.
Ja.
Ook bij een gezonde tweelingzwangerschap. En dan zie je dus dat de richtlijnen de vrije ruimte van die vrouwen zoveel kleiner heeft gemaakt dat het ze benauwt.
Ja.
En die groep, die is het interessantst, ook voor de leidraad, om naar te kijken van hoe kun je dan op een manier, dan kan je wel zeggen, maar dat doen we voor je best wel, en of voor die van je kinderen. Mm-hmm. Maar je kunt ook gewoon wel kijken, oké, wat is nou precies voor haar belangrijk en hoe kunnen we dat nou eens invullen? En dan zie je ook dat die leidraad dat ook bij voorkeur multidisciplinair aanpakt. Dat je zegt, oké, we hebben een gynaecoloog, of wat we dan de tweede lijn noemen.
Kinderarts.
Verloskundigen. We hebben allemaal onze eigen expertise.
Ja.
Hoe kunnen we nou eens het beste van al die werelden in dit geval samenvoegen?
Ja.
Ja, dus dat is die groep is en het complext en tegelijk ook het uitdagendst. En ik vind het dus zelf, van hoe dat voor mij is, los van die shitstorm die je dus soms kan hebben, als het minder loopt, heb ik er juist ook mijn meest verdiepende ervaringen als verloskundige door gehad. Omdat ik wel, één, dat je ziet hoe belangrijk het is, een goede bevalling. En als iemand dus slecht bevallen is en vervolgens goed bevalt, wat een totale metamorfose dat ook betekent voor die vrouw zelf.
Ja.
Vind ik echt heel erg belangrijk om dat te zien,
En dat
om dat
is
te erkennen.
Ook natuurlijk heel slecht meetbaar en te
bewijzen.
Daar ligt het op de loer om een beetje in vage termen en emoties en waarden te komen. Waarvan ik denk dat bijna alle verloskundigen precies weten welke dat zijn.
Ja, toch?
Dat denk ik ook. Echt.
En het lastige is inderdaad dat het niet te meten is. Want daardoor, omdat het zo slecht te meten is, weten we ons er eigenlijk ook niet zo goed raad mee.
Nee.
En dat is wel jammer, omdat het wel gaat ook over, ik vind die uitspraak van Hannah Dahlen, The hand that rocks the cradle rules the world, is zo'n belangrijk aspect. En dit hebben we volgens mij al wel eens besproken ook. Volgens
mij is hij al een keer voorbijgekomen.
Nou, is prima om dat nog een keer te benoemen.
Hij is heel belangrijk.
Dat is voor mij ook een beetje een drive die ik zelf belangrijk vind. Mijn werk gaat vooral ook over die vrouwen. En die baby's zijn ook belangrijk, maar die zijn vooral voor haar belangrijk.
Nou, en hoe ze starten met elkaar.
Ja, natuurlijk.
Want dan gaat de wereld uiteindelijk... Gaat die baby, wordt groot en
En heeft toch een moeder gehad die een rechte rug heeft... Ja. En die niet geknakt is door shit.
Nee.
Los van dat het moederschap is al zwaar genoeg. Dus dat, en dat vind ik zelf... En ik weet wel, een van de dingen die voor mij ook wel echt belangrijk zijn... Ik ben niet snel... Hoewel het natuurlijk... ik heb niet veel dingen meegemaakt die echt naar waren. Maar ik hoor dat wel heel vaak, dat verloskundigen daar bang voor zijn. Mm-hmm. En gynaecologen ook. Dat ze zeggen, ja, maar straks loopt het allemaal slecht af.
Ja.
En dan heb ik ook een trauma.
Nou ja, ja.
Wel, dat is dat. Ik weet dus niet zo goed waarom, maar dat werkt voor mij dus niet zo. Ik heb dus heel. Het is haar leven. Dus, dus ik bezorg haar liever niet nog een trauma. Maar uiteindelijk is het. Als het wel moeilijk. Hè, stel dat iemand met veel bloedverlies in de voorgeschiedenis weer thuis bevalt.
Ja.
Wel thuis bevalt en weer veel bloed verliest.
Ja.
Dan. Dan heb ik daar geen trauma van. Het is haar leven. Zij moet daarmee kunnen dealen.
Ja, en de moeilijkheid zit hem dan dus in dat verhoogde risico... of dat advies wat er lag. Hè? Want als je een super laag risico mevrouw hebt... kan je als verloskundige ook shit meemaken. De kans is heel erg klein.
Ja.
Hè? Maar het werken in de gezondheidszorg of met mensen... En zeker het zijn van verloskundigen. Dan kan je gewoon echt hele nare shit zien. En dat is heel zeldzaam. Maar het zit hem in dat deze mevrouw dan misschien daar een iets hogere kans op heeft. Door haar voorgeschiedenis. En dat je dan dat liever uit de weg gaat. Je kan het nooit helemaal uit de weg gaan.
Nee.
Gewoon nooit niet.
Nee.
Ook niet als je alleen maar...
En dus is dat hele thema van, wat ook het second victim thema heet, dat is een ontzettend belangrijk thema, maar het hoort niet bij die vrouw thuis.
Nee.
Het hoort bij ons thuis en
daar
moeten we met elkaar naar kijken, van hoe zorg je voor elkaar,
hoe
deal je überhaupt met narigheid, weet je, wat dat betreft heb ik het makkelijk, want ik werk in de eerste lijn. Mensen die in de tweede lijn werken, en zeker als ze in de derde lijn werken, die moeten we dealen met continu met narigheid en wij
moeilijke
maar heel
dingen,
weinig.
Hè? Ja.
Ik ben nu al jaren, ik heb het volgens mij ook al in de podcast is benoemd, aan het inventariseren, gewoon mijn eigen 19 jaar praktiseren, hoe vaak er narigheid komt. En als je bijvoorbeeld kijkt naar bijvoorbeeld een fluxus, ik heb nu een jaar of 10 bekeken van mijn werk. En ik heb in die tijd, ik denk dat het er 5 waren.
Ja, precies.
Maar 5, er zijn wel
maar
echt
wel
vrouwen die ruim gevloeid hebben.
Bijna,
natuurlijk.
Dat is natuurlijk wel heel indrukwekkend.
Natuurlijk, maar ze zijn wel, het is wel allemaal goed afgelopen.
Ja, ja.
Hè? Dus de absolute kansen zijn gewoon echt heel klein. En daar ben ik dus, dat draag ik wel altijd met me mee. Ik ben niet bang voor shit that happens.
Nee. Nou, dank Rebecca voor voor jouw openheid.
Graag gedaan.
En, nog maar een biertje.
Ja, doen we dat.
Oké, tot later Rebecca. Dankjewel.